Gisteren heb ik een preek opgenomen in de auto. Kunt u zich voorstellen? Vreselijk, maar het moet eenmaal zo. Dus het was deze preek. Dus als u hem nog wilt gebruiken voor iemand anders, ik kan hem zo doormailen. Dan kunt u hem nog eens aan iemand anders laten horen. Fijn. Mensen, de regering kan vallen, maar de gemeente niet. Vindt u niet? Juist. En wat heerlijk om samen, niet online, maar live, het woord te kunnen openen. Zullen we samen bidden voor dit moment? Vader, we danken u dat u de God bent die heeft beloofd dat u dat niets in deze wereld uw gemeente te gronde kan richten. Dat u daar zelf over waakt als uw lichaam, als uw bruid, heren, als uw kinderen. Vader, we danken u voor die zekerheid en we willen graag naar u luisteren deze morgen, heren. Wilt u het woord voor ons openen? Amen. Ik wil met u lezen de laatste drie versen uit Jozua 21. Jozua, begin van het Oude Testament, net na de Torah. Jozua, het verhaal waar ons verteld wordt dat Jozua het land innam, Israël. Jozua 21. Ja, voor de mensen die een Bijbel hebben, heeft u het allemaal, ja. Jozua 21, de laatste drie versen. Zo gaf de Heer aan Israël heel het land dat hij gezworen had aan hun vaderen te geven. Ze namen het in bezit en woonden erin. En de Heer gaf hun rondom rust overeenkomstig alles wat hun vaderen gezworen hadden. Niemand van al hun vijanden kon tegenover hen stand houden. Al hun vijanden gaf de Heer in hun hand. Van al de goede woorden die de Heer tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één woord onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Tot zover. Dat is een geweldig stukje in de Bijbel. En ik ben een reis aan het maken. Dat mag niet in deze tijd, ik weet het wel, maar ik doe het toch. niet naar Venlo deze morgen, maar ik ben een reis aan het maken door de Bijbel. Ik ben een tijdje geleden begonnen, weer eens bij Genesis 1... En gewoon hoofdstuk na hoofdstuk elke dag door te lezen. Ik ben inmiddels beland in het boek Richteren. Maar een paar weken geleden was ik dus in Jozua. En daar viel mij deze teksten op. En het is fijn om dat met u te delen. Dit is het einde van een lange reis, wat ik u heb voorgelezen. Een hele lange geschiedenis. En om dat goed te begrijpen, moeten we eventjes met elkaar 550 jaar terug in de tijd. Tenminste vanaf Jozua dan. Ja, dus 550 jaar voor wat ik u heb voorgelezen. En dan komen we terecht bij Abraham. Abraham, de eerste Jood. De man die God riep om te vertrekken uit zijn eigen land en naar een ander land te gaan en de vader te worden van een heel nieuwe natie, wat we vandaag kennen als het Joodse volk. Abraham, de eerste Jood. En God doet in die tijd een belofte aan Abraham. U kent het allemaal in Genesis 12. De grote moederbelofte waar God tegen Abraham zegt: ik zal u zegenen en uw nageslacht zegenen. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En ik zal u tot een enorm volk maken. En uiteindelijk zal ik u maken tot een zegen voor alle geslachten van deze wereld. De geweldige belofte die man krijgt. Ja, hij begreep er niet zoveel van, denk ik, op dat moment. Maar wij wel. Wij hebben nu de hele geschiedenis. We hebben zijn leven en alles wat daarna komt. En dan in hoofdstuk 13 van Genesis, kunt u nog wel eens nalezen thuis. Daar doet God de belofte dat hij een land zal krijgen. Niet alleen een volk zal worden, maar ook een land zal krijgen. Dat hij nog nooit geweest was, hij kende dat niet. Maar daar zal je wonen. En je nakomelingen. En dan in hoofdstuk 15 van Genesis is er nog iets moois. Daar beschrijft God dat land heel nauwkeurig. Heel nauwkeurig. Hij zegt: het zal lopen van de rivier in het zuiden tot de rivier daar, tot de zee in het noorden. Hij zegt: het zal zijn waar de Jebusieten en de Canaanieten. Hij noemt al die volken op. Hij zegt: daar zal je wonen. Zij wonen daar nu nog, maar straks zal jij daar wonen. Hij beschrijft 550 jaar voordat ze in dat land aan zouden komen, beschrijft hij dat land in detail. Dat is ongelooflijk, dat kan helemaal menselijk niet, maar het is zo, dat is gebeurd. En dan begint er een lange geschiedenis van Abraham tot Jozua, wat ik u heb voorgelezen. 550 jaar zit daartussen. Is eigenlijk een lange, lange tijd, eeuwenlang van strijd en van moeite. Wij lezen dat als een romantisch verhaal in de Bijbel, maar mensen, zo romantisch was het allemaal niet. Het was strijd en het was moeite. Abraham had al moeite, die moest zijn koffers pakken waar hij geboren was en naar een vreemd land gaan. Probeer dat maar eens vandaag. Hè. Wij weten waar we naartoe gaan. De GPS zegt waar we zijn. Maar die man wist helemaal niks. En die moest daar naartoe gaan. Dat is moeilijk. Onzekerheid. Waar ben ik? Waar ga ik naartoe? Wat gaat God met mij doen? We weten het niet. En dan komt zijn zoon Isaac op hoge leeftijd. Wordt zijn vrouw nog zwanger met een wonder van God. En wordt Isaac geboren. Dat is ook een enorme strijd geweest. Met Hagar, u kent het allemaal, die verhalen daar. Het is allemaal niet makkelijk. Dat was een gezin met moeite, met strijd en met onzekerheden. En uit Isaac komt Jacob voort. Jacob met zijn 12 zonen. Jacob, u kent hem, de bedrieger. Ja? Met zijn strijd met Esau en de strijd met zijn eigen zonen. Verschrikkelijke moeite allemaal. Het is allemaal niet zo romantisch geweest als we denken. Waar de mensen zoals wij allemaal zijn. Ja. Maar ze werden door God gebruikt om iets geweldigs te doen voor deze hele wereld. En uit Jacob komt Jozef voort. Dat is ook geen gemakkelijke toestand geweest. Daar met zijn broers die hem verkocht hebben, in de put hebben gegooid. Uiteindelijk komt hij in de gevangenis, komt hij in Egypte, wordt hij onderkoning. En dat lijkt allemaal heel prachtig voor een mooie film van te maken. Maar als u daarbij was geweest, dat was geen pretje. Dat was niet gemakkelijk. En dan komt er 430 jaar lang strijd in Egypte. Daar zitten ze dan. Dat jonge volk eigenlijk nog. En ze groeien daar in Egypte, maar ze zijn onderdrukt. Ze zitten in de slavernij. Ze moeten de piramides bouwen en de afgoden uithakken uit de rotsen. En uiteindelijk wordt het zo erg dat ze kermen tot God. Ze roepen tot God en God hoort hen en hij stuurt Mozes. Ik loop er maar eventjes met mij mee door deze reis door de Bijbel. Dan komt Mozes. Dat is ook geen gemakkelijke tijd geweest. 12 plagen of 10 plagen. Naar Farao moeten gaan en zegt let my people go. Dat was geen simpele opdracht, maar die man moest dat doen. Hij vond het enorm moeilijk. Hij zegt, Heere God, stuur toch iemand anders, want dit is allemaal niet zo makkelijk om te doen. En dan komen die plagen over Egypte. Uiteindelijk zijn ze dan vrij en dan lopen ze terug naar het beloofde land, 40 jaar door de woestijn tenminste. Ze komen eerst aan de Schelfzee. En ze denken, nu zijn we vrij, wat nu? De zee is voor ons, we kunnen geen stap verder. En achter ons zie ik een stofwolk opduiken aan de horizon. Daar komt Farao alsnog achter ons aan. Wat moeten we doen? Doodsangst. Het is een lange geschiedenis van pijn en moeite en strijd en angst en frustratie. En dan komen ze 40 jaar nadat ze die zee door zijn gegaan, dat geweldige verhaal met Mozes, komen ze 40 jaar in de woestijn. Hitte, honger, dorst, slangen, omzwervingen, ziektes. De vijanden, Amalek, ik noem het allemaal. Dat is geen vakantiereis geweest. Ik ben ook in die woestijn geweest, maar dat was vakantie. Maar dat niet. Dat was een verschrikkelijke toestand. 40 jaar met 2 miljoen mensen door de hitte, schokken door het zand, op weg naar waar je nog nooit geweest bent. Verschrikkelijke moeite allemaal. En dan zijn ze in de buurt van het land en ze zijn natuurlijk super benieuwd. En Mozes stuurt dan de verspieders. We kennen allemaal het kinderliedje, toch? 10 waren slecht, 2 waren goed. U begrijpt het al, dat is niet gemakkelijk. 10 slecht, 2 goed. Geen gemakkelijke toestand. En die komen terug met hun verhaal, met hun verslag, wat ze daar gezien hebben. En het hele volk wordt ontmoedigd eigenlijk door die 10 verspieders. En 2 zeggen, je moet niet ontmoedigd zijn, want de Heere God heeft ons beloofd, dat wordt ons land en we gaan er naartoe. En er wonen reuzen, ik weet het wel, het zal allemaal moeilijk zijn, maar uiteindelijk komen we daar. Wat een moeite, wat een moeite. Gemakkelijk om elkaar te ontmoedigen, vindt u niet? Hebben ze toen ook al meegemaakt. Heel gemakkelijk. Ik heb ook de gave van ontmoediging. U ook? Heel gemakkelijk, ja. Dus daar moeten we vanaf. En uiteindelijk komt dan nog strijd met Amalek. Mozes op de berg die zijn handen omhoog heft en bidt tot de Heere God. En Jozua overwon dan Amalek door de scherpte des zwaards, staat er. Exodus 17, geweldig hoofdstuk. En uiteindelijk komen ze aan het land. Mozes sterft. Jozua mag de Jordaan oversteken met het hele volk. En komt dan in het land. En dan is de strijd nog niet gestreden. Want dan moeten ze het gaan verdelen. Ze moeten Jericho innemen. Ze moeten de volken verdrijven die daar wonen. God zegt verdrijf ze, weg ermee. Want het is hun, dus jullie land nu. En na 550 jaar, vanaf Abraham, zijn we nu, ik heb het u even snel geschetst, in Kanaan aangekomen. Mensen, deze geschiedenis is niet alleen maar geschiedenis, maar heeft een geweldig doel. Namelijk, door dit volk hebben wij dit boek. Wist u dat? Het overgrote deel van dit boek, ook in tijd, ook in volume, komt uit dat volk voort. Wat ik u verteld heb, komt uit dat boek. Anders zouden we het niet weten. Uit dit volk komt de Messias voort. Waarvan we straks dat prachtige lied hebben gehoord. I can only imagine, wat zou ik doen als we straks hem zullen zien. Ik kan het me niet voorstellen. kan me er iets bij indenken, maar waarschijnlijk heb ik het fout. Ja, hoe zal het zijn? En uiteindelijk zegt de Bijbel, al die geschiedenissen van Israël zijn voor ons opgeschreven ter lering. Ter lering. We hebben de schriften, we hebben de Messias door de Joden gekregen. Maar ook al die lessen, hun fouten zijn ook voor ons lessen, opdat wij ze zouden vermijden. Goed, en uiteindelijk komen we nu aan het einde van de reis. En dat zijn mijn versen voor deze morgen. Ze komen het land binnen. Het einde van de reis, Jozua. En ze zijn eindelijk in het land. Ze nemen het in. Ze voelen zich ineens thuis. Ze waren er nog nooit geweest. Dat is gek, hè? Ze komen in hun land en zeggen, dit is ons thuis. Thuis is normaal waar je geweest bent. Je gaat weg, je komt weer terug thuis. Maar zij waren daar nooit geweest. Maar ze voelden zich ineens helemaal thuis. Dit was hun land. Hun thuisland. Geweldig om dat te medemaken. Dat is ongeveer wat Joden hebben moeten meemaken, gevoeld hebben in 1948. Nog niet zo lang geleden in onze hele geschiedenis. Toen opnieuw ze naar dat land, datzelfde land, terugtrokken. En heel veel mensen waren daar nog nooit geweest. En ze kwamen daar met schepen en vliegtuigen aan, net na de Tweede Wereldoorlog. En ze voelden zich ineens thuis, was hun land. Ze waren er nog nooit geweest, hadden misschien nog geen foto van gezien. Maar ze zegt, dit is ons land. Geweldig. Maar ik lees u nogmaals die prachtige verzen voor. Er staat in vers 43 dat de Heere God gaf hun dat hele land, zoals hij beloofd had. En dan staat er in vers 44 dat hij een rust zou geven. En 45 zegt hij, dat staat hier dat het precies is uitgekomen zoals de Heere God hen had beloofd. Precies. Ik heb je al gezegd, tot op de grenzen nauwkeurig. Dit kan helemaal niet, begrijpt u? Menselijk kan dat niet. Daar heb je een alwetende God voor nodig die dat weet wat er zal gebeuren, hoe dat land eruit zal zien over 550 jaar. Stel je voor dat er 550 jaar, nu geleden, dus in 1470, in de middeleeuwen, dat er iemand geweest was en die had gezegd, en had laten opschrijven, over 550 jaar, dan is er een land, dat heet Nederland, dat heeft een aantal provincies, ze gaan zelfs stukken van de zee inpolderen. Ja, van Limburg tot Friesland, hij heeft het precies omschreven. De provincies, de hoofdstad, de regering, de grenzen met Duitsland en België. Dat is allemaal onmogelijk. Er was helemaal niemand die dat 450 jaar kon voorspellen. Hoe ons land er nu zou uitzien op dit moment. En toch, dat is dat wat de Heere God deed met Israël. 550 jaar van tevoren zei hij, zo zal het zijn. Van die rivier tot die rivier, dat zijn de provincies. En daar gaan jullie wonen. Zo zal het over 550 jaar uitzien. Dat is onmogelijk. Dat is ongeveer als Columbus, die in 1492 Amerika ging ontdekken. Dat wist hij ook niet. Dat weten wij. Maar hij wist het nog niet. Hij voer de zee over in doodsangst. En hij kwam daar en ontdekte een land. Maar stel je voor dat hij had geweten dat hij Amerika zou ontdekken zoals het er vandaag uitziet. Van de westkust tot de oostkust. Van Canada tot Mexico. Met al die staten. Dat onmogelijk had hij nooit kunnen weten. Maar dat is wat mijn Bijbel zegt. Dat ooit een keer is gebeurd met het volk Israël. God had hen precies voorspeld. God is een trouwe God. Hij houdt zijn belofte. Al zijn woorden, staat hier, zijn uitgekomen. Niet één woord is onvervuld gebleven. Dat is de God die wij dienen. Maar ik wil met u stilstaan bij vers 44. En één zinnetje dan maar. Het eerste zeven woordjes die daar staan. En de Heere gaf hun rondom rust. Na al die strijd, al die eeuwen ellende, hun ontstaan, Egypte, de woestijn, het inname van het land, staat er nu ineens, ze zijn aangekomen, ze zijn thuis, en de Heere God zegt, ik geef jullie nu rust aan alle kanten, staat er in een andere vertaling. Rondom, is er ineens rust. Wat moeten die mensen moe geweest zijn? Ik ben dan moe als ik 2 uur ga wandelen. Laat staan 40 jaar door een hete woestijn. Toch? Je moet het doodmoe geweest zijn. Hoe is het mogelijk dat Mozes 120 jaar heeft gehaald? In zo'n toestand, met zo'n opdracht, met zo'n volk achter je aan, in die omstandigheden. Hoe is het mogelijk dat Jozua 110 is geworden? Dat is niet te begrijpen met al die strijd en moeite. We waren al lang bezweken, denk ik, voor die tijd. Maar die mensen zijn oud geworden. God heeft hen daarvoor gebruikt. Maar nu zijn ze daar, ze hebben het land ingenomen met alle strijd. En nu is er rust aan alle kanten. Je moet zich even inleven hoe dat moet zijn geweest. Dus bijna niet in te leven. Lichamelijke rust. Ze hoefden niet verder te trekken. Ze mochten gaan zitten. Na 40 jaar strijd en ellende in de woestijn en Egypte daarvoor mochten ze gaan zitten. Maar er is ook geestelijke rust. Er waren plots geen vijanden meer. Het was rustig. Het moet heerlijk zijn geweest. Ze hebben daar gezegd, er zijn geen piramides meer. Geen afgoden, geen slavernij, geen woestijn, geen vijanden, geen steden, geen dorst, geen honger, niks meer. Rust. Nou, het is ongelooflijk wat dat moet zijn geweest voor die mensen. Hun land. En daar zaten ze. Heerlijk. Ieder onder zijn eigen vijgenboom, kan ik me zo voorstellen. Die hadden vijgenbomen. Ja. En daar gingen ze onder zitten. Zegt de Bijbel ook. Ieder onder zijn eigen vijgenboom. Alsof je een lange reis gemaakt hebt. Je gaat op vakantie, u kent dat wel. Je hebt het hele jaar hard gewerkt. En dan rij je 's nachts met je auto door heel Frankrijk. En dan kom je in Spanje. En dan zit je eindelijk voor je caravan of je tent. Eindelijk is het rust. Om het een beetje naar onze wereld te trekken. Toch? Hoe moet dat zijn? Zo hebben die mensen zich gevoeld. Onder hun eigen vijgenboom. Met hun kampvuurtje. En hun barbecue, zouden wij zeggen. Met samen met de buren. En ze hebben tegen elkaar gezegd, kijk naar het oosten. Kijk naar het noorden, het zuiden en het westen. Er is rust rondom. Dat staat hier. En de Heer gaf hen rust rondom. Het is allemaal voorbij. We weten natuurlijk wel dat als u verder leest, na Jozua komt Richteren en 1 Samuel de koningen, dan is er weer onrust, dat weet ik wel. Maar ze hadden hun eigen land. Hier gaf de Heer hen rust rondom in alles. Uiteindelijk zegt de Bijbel dat God zegt, Israël is mij te klein. Dat is een te klein volkje. Ik begin met dat volk, maar uiteindelijk wil ik mijn heil, Jesaja 49 staat dat, aan de hele wereld geven. Dat had precies wat hij Abraham had beloofd. Ik zal u tot een volk maken en u een zegen maken voor alle geslachten over de hele aardbodem. En daarom zit u hier vandaag. Wist u dat? Dat heil vandaag, lang geleden, heeft u en mij hier in Limburg bereikt. Hier in Nederland bereikt. Dat is onmogelijk. We zijn hier vandaag. Het heeft mij bereikt. En het heeft u bereikt. En daarom zitten we hier als gemeente. Via Abraham, via al die dingen die ik heb geschilderd, is dat hier aangekomen. En de Messias kennen we nu. We kennen hem. En we weten wie dat is. En sinds de Messias, de Heer Jezus, is gekomen, kijken wij met elkaar uit naar een heel ander land. Niet naar Israël, dat land daar, dat stukje zand daar in het Midden-Oosten. Prachtig om te bezoeken, maar de Bijbel zegt, zelfs Abraham, weet u nog, 2000 jaar voor Christus, lang voor deze geschiedenissen, die keek al uit, vanuit zijn tentje kan ik me zo voorstellen, naar een stad met fundament. Die keek niet uit naar dat land in de eerste plaats, maar hij keek uit ver over dat land heen, over u en mij heen, naar waar wij ook naar uitkijken. Naar een eeuwig land, wat er nog veel beter zal zijn. Wat niet alleen zal overstromen van melk en honing, zoals Israël wordt beschreven, maar zal overstromen van zuiverheid, van de aanwezigheid van de Messias. Voor altijd en voor eeuwig. Dat is het land waar ik naartoe ga, waar ik naartoe reis. En de Heer Jezus heeft gezegd, en ieder die dat gelooft, zal dat land ook binnengaan straks. Wordt u blij? Ah, 1. Geweldig, daar gaan we naartoe. Maar mensen, zover is het nog niet. Heeft u het gemerkt de afgelopen tijd? Zover is, dit is het beloofde land niet. Nee, ik dacht dat ik toen ik de grens net overkwam dat het zo zou zijn, maar het was niet zo. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Er is nog strijd vandaag. Wij zwerven ook nog rond. We zwerven nog rond. U zit hier heel comfortabel, maar eigenlijk zijn we met elkaar aan het zwerven door een zeer, zeer onrustige wereld. Een zeer onrustige wereld. Te midden van afgoden. Ik spreek tegenwoordig online met heel veel studenten. Wat men allemaal gelooft, u wil het niet weten. Er zijn wat afgoden bij verzonnen sinds deze tijd van Jozua. Onvoorstelbaar. En daar zitten we middenin. We zitten midden in die wereld. En er zijn problemen, er zijn vijanden, er is strijd, er is onrust. Merkt u het? We zitten hier lekker rustig met elkaar, maar eigenlijk zitten we in een totaal rusteloze wereld. Rusteloos. Rusteloos omdat je morgen ziek kan worden. Die kans bestaat altijd. Sommigen hebben het letterlijk meegemaakt. Dat geeft onrust. Hopelijk gebeurt het mij niet. Maar dat is een onrustig gevoel. Dat kennen we allemaal. Rusteloos omdat misschien financieel morgen ineens afgelopen is met ons. Ik was gisteren in de winkelstraat en alle winkels waren te koop. Allemaal gesloten. Allemaal failliet. De hele rij. Ik hoorde van iemand die heeft zelfmoord gepleegd omdat zijn goed lopende zaak ineens voorbij was. Dat is rusteloos. Dat kan ons allemaal overkomen. Onzekerheden. We kennen het allemaal in deze tijd. Rampen die ons kunnen overkomen. Je zou zeggen, dat gebeurt altijd ver weg. Wie zegt dat? Misschien komt het morgen hier. Misschien krijgen we een ongeluk. Er is altijd die onzekerheid op allerlei gebied. Misschien word ik wel besmet. Morgen. Misschien komt er morgen ineens verdriet in ons leven. Of hebben we dat al? Dat zijn dingen waar we altijd mee leven. Dat zijn onrustige dingen. Rusteloze maatschappij. Om onze kinderen, om onze vrienden. Als je ouders bent, dan ken je dat. Wat gaan mijn kinderen meemaken straks? Rusteloze dingen. We hebben de vrede in de Heer Jezus. Maar aan de andere kant, er is zoveel onrust. En we kunnen daar niet van ontsnappen. En soms denken we bij onszelf, hoe lang nog, Heer? Dat is een Bijbelvers trouwens. Hoe lang nog, Heer? Dat hebben de Joden ook gedacht in de woestijn. Hoe ver nog, Heer? Hoe lang nog kunnen we niet terug naar Egypte? Dat hebben ze allemaal gedacht. Onrust. Hoe lang nog tot we in uw land komen? Wat zegt de Heer Jezus als zijn discipelen vragen, hoe moeten we bidden? Dan zegt hij, bid zo, onze Vader die de hemel is, uw koninkrijk komen. Hoe lang nog, Heer, voordat dat koninkrijk komt? We zijn de onrust moe, doodmoe. Ik ook, u ook. We zijn eraan gewend, we leven erin, we kunnen niet anders, maar we zijn het moe en terecht. Maar wat prachtig dat hier staat, dat God zegt tegen die mensen, geen één woord wat ik u beloofd heb, is onvervuld gebleven. Het komt allemaal uit zoals ik dat zal doen, uitkomen. Alles is uitgekomen, wat een getuigenis hier in de Bijbel, opgeschreven door Jozua en Mozes, die dat allemaal hebben meegemaakt. Ik heb alle beloftes gehoord en ze zijn allemaal uitgekomen. Fantastisch om dat te zien. Want God is een trouwe God. Hij doet wat hij belooft. Al is het 550 jaar van tevoren. Hij belooft het en het komt uit. Ik zou het al lang vergeten zijn wat ik zo lang geleden beloofd zou hebben. Onmogelijk. Ik word geen 550 jaar. Maar hij wel. Hij is het eeuwige God en hij zegt dat zal gebeuren en dat komt uit. Mensen, er is geen betere studie voor ons dan de eigenschappen van God te bestuderen. Hier zien we de eigenschap van zijn trouw. Trouw, God is trouw. Weet u waarom overspel fout is? Niet omdat het helemaal ellende veroorzaakt. Natuurlijk doet het dat. Maar omdat het fout is, omdat God trouw is. Daarom is ontrouw fout. God is waarheid. Daarom is liegen fout. Liegen is niet in de eerste plaats fout. Omdat het, als we elkaar gaan beliegen, het allemaal ellende veroorzaakt. Natuurlijk. Maar dat zijn de gevolgen. Maar het is fout omdat God waarheid is. Daarom is liegen fout. God is geen leugenaar en daarom zegt hij, gij zult niet liegen. Want gij zijt gemaakt in mijn beeld, naar mijn beeld en gelijkenis. God is een heilige God, zijn naam is heilig. Daarom is vloeken fout. Vloeken is niet fout in de eerste plaats omdat het mensen beledigt en pijn doet. Maar omdat God heilig is, zijn naam, daarom is het fout. We moeten zijn heiligheid en zijn eigenschappen zijn de basis van al die dingen. God is trouw. En de wereld maakt zich grote zorgen over wat er zou kunnen gebeuren. Catastrofes die misschien kunnen komen wegens de klimaatopwarming. Maar ik hoorde laatst iemand zeggen, daar moeten we ons niet zo grote zorgen om maken. Want er zal niks catastrofaals gebeuren dan alleen maar op het moment dat hij het zal toestaan. Er zit iets tussen de catastrofe en ons, namelijk hemzelf. Hij zit daartussen. In Genesis 8 vers 22 staat dat God instaat voor het voortbestaan van de seizoenen. Wist u dat? We kijken uit naar de lente. God zegt, die komt. Die komt. En de zomer komt ook weer. En de herfst. En het zal blijven doorgaan zolang ik dat toelaat. Het klimaat gaat dat misschien wat veranderen. Wat warm of koud. Maar ik sta daarvoor garant dat mijn schepping, zolang ik de baas ben, zal onderhouden worden. Dat is geweldig. God is een trouwe God. Mensen, en straks dan komt die rust, ook voor ons. Israël is dat voorbeeld, wat zij hebben meegemaakt. Maar het komt voor ons allemaal. En er komt een moment dat wij kunnen zeggen met elkaar, en nu is er rust aan alle kanten. Wat kijkt u daar naar uit, toch? Alle redenen voor onrust zullen er niet meer zijn. Dan pas is er rust. Rust is voor mij, ik zeg het wel eens tegen mijn vrouw, rust is niet alleen voor mij dat er geen lawaai is. Dat is fijn, even stil. Maar rust, echt rust, is de garantie dat er geen lawaai meer komt. Nou, dat kennen we niet zo in ons leven. Het kan altijd weer gebeuren. Maar de garantie, als we zeker zouden weten, er Dat kan niet meer gebeuren. Dan heb je echte rust. Anders is het een kwestie van wachten tot de eerste lawaai weer binnenkomt. Maar als dat niet meer kan gebeuren, dat is de rust die de Bijbel beschrijft. Er komt een rust straks die niet meer verstoord kan worden. Want hij zegt dat. Hij gaat dat doen. Er komt een dag dat wij zullen zeggen, net als de Joden, we hebben alles ontvangen wat hij beloofd heeft, alles. En de Heer Jezus zegt, er komt een land, ik heb u een plaats bereid, zegt hij in Johannes hoofdstuk 14. Net als God aan Israël beloofd, ik heb u een land bereid, het zal zo en zo eruit zien. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb u een plaats bereid, maar hij beschrijft dat niet zo nauwkeurig. Weet u waarom niet? We zouden er niks van begrijpen. Nee. Er is geen kaart te vinden van de hemel vandaag. We kunnen zeggen, oh kijk, zo zal het eruit zien, van daar tot daar. Nee, dat kon hij niet doen, want wij zouden er niks van begrijpen. Maar het is wel zo. Dat wordt een veel concreter land dan wij nu kennen. We zouden er helemaal niets van begrijpen als hij zegt, daar zal het zijn. We kunnen ook geen verspieders sturen naar de hemel. Ga eens even kijken hoe het daar is en kom terug en vertel hoe het is. Het kan niet. Oh, die boeken bestaan, maar gooi ze maar weg. Dat is onzin. Onzin. Er zijn geen verspieders naar de hemel. Die komen ons vertellen wat daar is. Helemaal niet. Maar het zal specifiek vervuld worden. Nog specifieker dan de Joden hier hebben meegemaakt. En dan komt die rust. Die rust komt en kan alleen maar komen als deze zieke, dode, zondige wereld voorbij is. Als het niet meer kan terugkomen, dan hebben we echte rust. Aan alle kanten. Rondom. Als alleen Gods rijk daar is. Net als Abraham uitkeek naar dat land met fundamenten, die stad met fundamenten, waar geen onrust meer zou zijn. En om er iets van te kunnen begrijpen, zouden we met elkaar nu de rest van de dag Openbaringen kunnen gaan lezen. Ja? Daar staan een paar details in hoe het zal zijn. Maar we begrijpen er ook niet zoveel van. Maar wat we wel begrijpen is dat het er zal zijn. En dat is het meest belangrijk. Mag ik afsluiten met Daniël hoofdstuk 7. Ook in het Oude Testament. Ik lees u een paar versen voor. Daar zegt Daniël in een visioen. God laat hem iets zien. Over de toekomst. De toekomst na ons. Daniël 7 vers 13 en 14. En ik keek toe in de nachtvisioenen. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen. Dat is zijn vader. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Zal niet te gronde gaan. Dat is een rust die eeuwig blijft. Mag ik u tot slot het versje voorlezen uit Jozua 21, waar we mee begonnen zijn, dat 45ste versje. Daar staat, van alle goede woorden die de Heere God tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één woord onvervuld gebleven, alles is uitgekomen. Mogen we het vertalen naar onze tijd? Daar staat, van alle goede woorden, nu hebben we zelfs het Nieuwe Testament, van alle goede woorden die de Heere Jezus tot zijn kinderen, tot zijn gemeente gesproken heeft, zal er geen één woord onvervuld blijven. Alles zal uitkomen. Is dat niet geweldig om te weten? Zo'n God hebben wij. Dus de dag komt dat u en ik samen, met z'n allen, onder onze eigen vijgenboom zullen zitten. Met onze barbecue. En dat we tegen elkaar zullen zeggen, kijk eens naar het oosten. Kijk eens naar het noorden, het zuiden, het westen. Rust. Vrede. Geen vijand meer te bezien. Laten we de Heer danken. Amen. Amen.